Wij verzoeken dit om samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 40 en daarvan het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt, geen slachtvee, geen altaren. Vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Wij noemden u het derde vers van Psalm 40. Van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de eerste zendbrief van Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij noemden u de eerste zendbrief van Johannes het vijfde hoofdstuk. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft dengene die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, en die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven. Die den Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons Gods. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beten verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. En indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot en dood, die zal God bidden, en hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot en dood. Er is een zonde tot en dood, door dezelfde zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot en dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt, maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij den waarachtige kennen. En wij zijn in den waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God. En het eeuwige leven, kinderen, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. Zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die nooit laat varen het werk, zijn er heilige vingeren, die trouwe houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Heren door de werkingen van God, den Heilige Geest. Amen. Wij vragen in dit avontuur en wel uw aandacht voor het ons straks voorgelezen vijfde kapitel uit een algemene zendbrief des apostels Johannes. En daar nader het eerste vers. Wij noemden u 1 Johannes 5 vers 1. waar Gods woord al besluit. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is, tot zover. Voordat we daarvan spreken, verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven, volzalige, eeuwige en drieënige verbond Jehovah, God des hemels en der aarde, God van alle vlees. Het is in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons in dat avond, in dit avontuur, weer een ogenblik samenbrengt rondom de kandelaar van uw dierbaar woord en getuigenis. Heer, het mocht u behagen dat u met uw woord meekwam, zodat het uw woord voor ons zou mogen zijn. Want Heere, zolang het uw woord niet is en in haar gezag en autoriteit ons niet geeft onderwerping aan uw woord en getuigenis, dat is onderwerping aan uw ganse woord, want anders zijn we nog genegen om, zoals de geest van deze tijd is, gedeeltes van uw woord, het onszelf te handhaven. Maar wanneer we mogen buigen onder de autoriteit van uw woord en heerschappij, Heere, dan buigen we onder je majesteit, onder het gezag. En dat is een goddelijk gezag en het heeft een krachtig gezag. Dat is een zodanig gezag, dat is een levendmakend gezag. Waardoor we ons niet alleen onderwerpen aan uw woord, maar het ook lief krijgen. Waarbij ook uw instellingen ons vermaak gaat worden. Waarvan de dichter getuigt, één dag in uw huis is mij beter dan 1000 elders. Ik ware liever een dorpelwachter in het huis des Heeren, dan lang te wonen in de tenten der ijdelheid, der goddeloosheid. Heere, gij vergunt het ons nog. Een ogenblik vergaande te mogen zijn rondom de kandelaar van uw woord. Dat het dan ook uw behagen en believen met uw genade en geest nog onder ons te willen zijn. Opdat ook onder ons in zoverre we tegenwoordig zijn en als belangstellende gekomen zouden zijn, dat ook dat woord zijn vrucht nog af mocht werpen en zijn nuttigheid waartoe gij het gegeven hebt. En bovenal, Heere, dan er nog eens waren wat dat nooit gebeurd is, dan er wederom geboren werden tot een levende hoop door de opstandingen van Jezus Christus uit de doden. Want of men is geestelijk dood, of men is geestelijk levend. Een van tweeën, een derde weg is er niet. Heere, daar is ook geen derde aanleiding waardoor we ons zouden kunnen troosten. Dat u daartoe dan de scheidslijn komt te trekken, zelfs ook in onze tekstwoorden. Wil u God van hemel en van aarde daartoe ook uw woord nog komen ontsluiten voor ons hart. Dat de leer van uw getuigenis onze harten en zielen zal bezetten, inwinnen en overwinnen. En wil u daartoe nog redenen nemen aan uzelf. Van onze kant ligt alles verbeurd en is alles verzondigd. En u hebt ook nooit geen mens bekeerd omdat er in een mens enige waarde of verdienst is. Hoewel gij ten allen tijde het recht houdt om te eisen een bekering. En waarvan gij uw woord nog getuigt, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huize Israëls? Zou u daartoe dan nog onder ons willen zijn? Opdat wanneer het nooit gebeurd is, dan we nog getrokken werden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zouden worden in het koninkrijk des zons van uw eeuwig welbehagen. Waartoe we van u bidden wat u ons onthoudt, onthoud dan toch uw heilige geest niet, die dierbare geest die van u uitgaande is, den Vader en den Zoon. Die dierbare geest die op zich nam, om dat goddelijke heilsbesluit des Vaders en dat goddelijke heilswerk des Zoons in zondaars harten die hij daartoe verordineerd heeft, te wederbaren en te vernieuwen en ze te brengen tot de kennis der zaligheid. O God, we bidden toch niet iets van u, wat u niet zou kunnen geven. Hoewel gij een vrij soeverein wezen zijt, nochtans hebt gij een verbond. En krachtens dat verbond, komt u ook verbondsgewijs u te verbinden, hier in de middelaar des verbonds, waarin gij toch beloofd hebt, eis van mij, en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. En wanneer het niet is tegen uw woord, wanneer wij bidden van u, dat er nog zondaren getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige boze wereld, en overgebracht zouden worden in het koninkrijk des Zoons van uw eeuwig welbehagen. Heren, dan bidden we toch niet tegen uw woord, dat wanneer we zulks van u bidden, dat u dat doet, opdat gij verheerlijkt zouden worden. Want heren, gij wordt toch alleen uit uw eigen werken verheerlijkt. Want al wat gij verrocht, dat zal juichen tot uw eer. Zou u daartoe dan nog onder ons willen zijn, als een die dient? En dat u daartoe uw woord nog zou willen ontsluiten, opdat we er nog getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zouden worden in het koninkrijk des Zoons van uw eeuwig welbehagen, waartoe we dan van u bidden. Heere, wil nog onder ons wonen en in ons midden werken, om nog zondaren te vernederen en te vertederen voor uw heilig vlekkeloos aangezicht, om zich schuldig te weten voor u. Want heren, gij begint toch altijd met schuld. En wanneer gij met schuld begint, heren, dan komen we het laagste plaatsje in te nemen. Wanneer we de grootheid uws wezens leren kennen. En dat we ons leven hebben uit u. En dat we leven als door u. Het scheppende leven in ons gewrocht hebbende. Kracht is ons geboorte, maar ook heren, wanneer het te zalig maken, een herschepping plaats zouden hebben, waarvan uw woord getuigt, de apostel Paulus, die in Christus is, is een nieuw schepsel geschapen tot goede werken. Ach, grote God, zou u dat dan nog willen werken in en onder ons, en in zoverre dat dat gekend zouden worden. Het is bij u, die hartenkenner en nierenproever, zijt niets verborgen. Gij mocht daartoe nog redenen nemen uit uzelf. Wanneer er zijn, om ze tot de kennis van die zaligmaker, tot die kennis van die middelaar te brengen, tot de kennis van die allerbeminnelijkste Emmanuel, een God met ons, tot de kennis van zijn dierbaar offer, van zijn bloed, van zijn gerechtigheid, van de volheid die er in hem aan te treffen is, opdat de rust opgezegd zouden worden, en men geen rust zouden vinden, voordat we mogen rusten in die volbrechte arbeid van Christus, uw zonen. En wel daartoe nog genadiglijk, door uw geest en woord in ons midden, en onder ons wonen en werken. Zo dragen we ze, die in noden en in banden, zielsnoden en zielsbanden verkeren. Ach, Heere, gij kent ze bij name, dat u geeft, dat ze die dierbare borg niet alleen zouden leren kennen als de weg, de waarheid en het leven, maar dat ze ook zouden ervaren, daar gij van getuigt, niemand komt tot den Vader, dan door mij. om dan tot uw komende te zijn. En niemand komt tot mij tenzij den Vader die mij gezonden heeft hen trekken. Of dat er nog eens zijn zouden die mij mochten leren kennen. Op grond van recht en gerechtigheid, de vrijspraak van schuld en straf en een genaderecht zouden verkrijgen tot het eeuwige leven. Misschien dan er nog zijn die doodbrakende zijn, uw vervaarnissen dragen, twijfelmoedig zijn, mismoedig zijn, ontmoedig zijn. Och, Heren, wil ze toch genadiglijk gedenken naar het vrije van uw eeuwig welbehagen. En dat u daartoe nog onder ons zult willen zijn als een die dient. Hebt u die genade met medeweten voor eigen hart en leven in onze harten verheerlijk. Ach, Heren, ach, dat u ons schenken een ootmoedig hart, een ootmoedige gestalte, een oprechte gestalte, een eenvoudige gestalte. Wat alle de eigenschappen zijn van het zaligmakend geloof. O dierbare majesteit, zou u daartoe dan ook uw woord en getuigenis nog aan ons willen heiligen en zegen en dienstbaar stellen? Kon het wezen ook tot raad en tot besturing, tot lering, tot onderwijzing, en kon het wezen tot opbouwen in het allerheiligst geloven? En wil u daartoe dan onder ons nog zijn met die dierbare geest? Want, Heere, die geest die werkt altijd op de ere van u en op de zaligheid van de kerk aan. En die werkt altijd verootmoedigend. Schenk ons ook die genade in spreken en in zonderheid ook in horen. Waartoe ons en elkander dan, zoals we tezamen zijn, van de eerste tot de laatste, aan uw goden en uw genaden opdragen. Want ze hebben alle maar ene ziel voor de eeuwigheid. En Heren, algemeen heeft die ziel nog zoveel waarde niet. Daar zijn zoveel dingen waarvan gehecht zijn. Ach, dat we toch verwaardigd mogen worden om de waarde onze ziel te leren kennen. En het behoud daarvan. En die troost daarvan in het leven te ervaren. Gedenkt ook nog wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Heer, in zonderheid wat op zieke en krankbedden gebonden is. Wat in de ziekenhuizen zich bevindt zoals gij het nog met name kent. Heer, gij mocht in de middellijke weg de middel nog zegenen. Er zijn we thuis gekomen. Gij bewijst in alles nog uw barmhartigheid en uw langmoedigheid. Geen lust hebbende in de dood des zondags. Heere, gij mocht de roepstemmen dan nog gebruiken. Heilige zegen en dienstbaar stellen. Gedenk ook mee de rouwdragende. En wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. Gij kent al de vandaag. Eenzamen en verlatenen ook. Die ons van deze plaats afhoren. En wettiglijk verhinderd zijn. Heere, gij mocht alzo nog uw woord heiligen en zegenen tot roem uw naams, die heerlijk is en tot uitbreiding van uw eeuwig en gezegend koninkrijk. Gedenkt ook uw getrouwe knecht op Sions muren, geeft dat de bezuinde zuiver geluid mocht geven. Gedenkt in zonderheid ons diep verzonken land, verzinkend volk, en verscheur de kerk in uw toren nog des ontfermens. Naar de rijkdom uw genade. En wil uw woord ontsluiten voor ons hart. En ons hart voor uw woord ons nog horen. En verhorende in het verzonen bloed uw zoons. Opdat de vrucht van de bediening mocht zijn. Uw goden tot dankzegging. En ons tot troost en zaligheid, opdat gij uit uw werken geëerd, geroemd, gedankt en geprezen worden, wat u toekomt, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En naar aanleiding van onze tekstwoorden wens uw aandacht te bepalen bij het onderwijs dat hier de apostel Paulus komt te geven omtrent Christus, zijn leer en zijn woord. Wens in de eerste plaats stil te staan als we zeggen omtrent Christus en zijn leer. Wanneer dat zegt een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Dat wil zeggen de gezalfde. Waar we ten eerste stilstaan, dat iegelijk die gelooft. Zoals dat hij ons gepredikt wordt. Of zoals dat hij predikt als profeet. Zoals dat hij door zijn bloed verwerft de verlossing. En zoals dat hij door zijn geest komt te bewaren. Ten tweede, dat die zulks gelooft uit God geboren is. De schoonste geboorte, een eeuwig levende geboorte. En ten derde de vrucht daarvan, wanneer we vinden, en eigenlijk die lief heeft, diegene die geboren heeft, is, heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren worden. De vrucht van het geloof, de liefde. We zullen trachten een weinig tot onderwijzing en leren te spreken. En voordat we dat doen, zingen we nog een keer van Psalm 40. De twee volgende versen. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom weer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet, die gij een sterveling zet, in het binnenst ingewand. En wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van Psalm 40. tekst staat weer in verband met het voorgaande kapitel. We hebben wel eens meer gezegd, het is altijd nuttig dat we het verband naspeuren. En dan vinden we in het 19e vers, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want wie zijn broeder haat, niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. En daar gaat hij nader verklaren in ons tekstvers. En iegelijk, ongeacht wie, een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Een kort en een zakelijke inhoud. Zouden zeggen, dat is toch zo eenvoudig als men kent. Daar zegt hij van, die is uit God geboren. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En dan gaat hij na de vrucht verklaren van het geboorte uit God door het geloof. En iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, dat wil zeggen, heeft God een nieuw leven voortgebracht. Uit God geboren, die heeft ook lief degene die uit hem geboren zijn. Hier vinden we de vrucht, de liefde als het schoonste kenmerk. Wanneer we dan uw aandacht zeiden een wijle te bepalen, wanneer we hier vinden, dat hij zegt een iegelijk. En dan spreekt hij over het geloof. En dan noemt hij eerst Jezus, dat is zalig maken. En dan gaat hij nader verklaren dat hij niet zegt een iegelijk geloof in Jezus. Maar een iegelijk geloof, die gelooft dat Jezus is de Christus. Even opletten. Duizenden geloven er in Jezus en aan Jezus. Maar hier vinden we het zuivere kenmerk van het zaligmakend geloof. Niet een iegelijk die gelooft in Jezus of aan Jezus en dat Jezus de zaligmaker is. Want zaligmaken betekent zaligmaken van de zonden. Vinden nog dat hem die naam gegeven is door den Vader. Geen ene sterveling op aarde had die naam uit kunnen denken. Die is hem al gegeven van den Vader in de stilte der eeuwigheid. Dat is de naam waarmee hij zich hier openbaarde op deze aarde. Maar met de naam Christus, dan verklaart de naam Christus waarin de zaligheid, de verlossing en hoe dat die verworven en verkregen wordt. Wanneer hij zegt, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde, vinden we in zijn ambtsnamen hoe dat hij dat doet. En wanneer die ambtsnaam van Christus nu gekend wordt, hij zegt en iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Dat wil zeggen de gezalfde. En hoedanig niet een oppervlakkige belijdenis. Want ik denk, mijn hordes, dat wij door onze tegenwoordigheid van de eerste tot de laatste wellicht misschien wel geloven dat Jezus is de Christus. En dat hij is de gezalfde. En dat we zulks beleiden zelfs. Maar dan is het nog geen bewijs dat we uit God geboren zijn. Want dat moet zich ten eerste in de vrucht openbaren. En ten andere moeten we enige kennis gaan verkrijgen van die naam Christus, de betekenis. Wanneer dan een apostel je handelt over die geloof dat Jezus is de Christus. En wat betekent Christus de gezalfde? En door wien gezalfd? Door God en Vader. En waarmee gezalfd? Met de Heilige Geest. En waartoe gezalfd? Tot profeet, priester en koning. En wie zijn het nu die uit God geboren zijn? Die hem al zo hebben leren kennen, bevindelijk, als profeet, priester en koning. Want houd in gedachtenis dat buiten de kennis van de ambten van Christus is er geen zaligheid. Ik bedoel zaligmakende kennis. Al is het dat we zouden kunnen spreken over Jezus en zingen gelijk als het leger des heils doet. En de ambtsnaam van Christus is en blijft voor ons een verborgenheid, moeten we noodzakelijk verloren gaan. Dat we tijden beleven, mijn hordes, van onkunde, van blindheid, van onwetendheid, dat doet aan de waarheid Gods niets af. Dus daarom wensen we eerst even stil te staan hoe dat hier die uit God geboren zijn, de vrucht of de geboorte uit God kunnen weten uit het geloof in Christus. Uit het geloof in Christus. En waarin bestaat dan dat geloof? Wel, het bestaat in het kennen van Christus. In het betrouwen op Christus. In de vereniging met Christus. Hoe wordt het dan gekend? Wel, hoewel zijn ambten wel te onderscheiden zijn van elkaar, zijn ze nooit te scheiden van elkaar. En van daaruit, dat wanneer we hier een wijle bij wensen stil te staan, wensen we toch, we hebben in de tijd met de catechismus er wel eens over gesproken, over de ambten van Christus, maar wensen er toch in kort iets van te zeggen. En want, als we hier vinden, die is uit God geboren, die gelooft, die is verlost, of die is zalig geworden. Want, wanneer dat men uit God geboren is, dat is immers een geboorte daar men nooit meer van sterven kan. Dat is een geboorte waardoor we zijn goddelijke natuur deelachtig worden. En God is liefde. En wanneer we dan in de eerste plaats stilstaan bij dat die genoemd wordt hier de gezalfde. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, is er niets zo verborgen om zalig te worden dan de Christus der Schrift. Er is niets zo verborgen als Jezus de zaligmaker. Dat al is het dat we uit overreding van de leer der waarheid zouden zeggen en zelfs nog eerlijk beleiden. Ja, buiten Christus is er geen zaligheid. En als ik Christus niet deelachtig ben en ben ik voor eeuwig ongelukkig, dan houden we het nog maar bij een rechtzinnige belijdenis. Bij een rechtzinnige belijdenis waar het hart nog koud en dood bij kan blijven. Maar even ernstig over nadenken. Wanneer we zeiden dat het gaat over de verlossing, zelfs is het geloof zelf een verborgenheid. Het geloof op zichzelf is een verborgenheid, want het is een gave van God. En als gave van God is het met eerbied gesproken een leven uit God. Het zaligmakend geloof wordt genoemd een gifte Gods. En dat is een zaligmakende gift. Want het wordt genoemd het zaligmakend geloof. En wie zullen nu de Christus leren kennen? Ach, ik zal het erg kort proberen te zeggen. Die leren kennen bij het licht van Gods woord. En in het licht van Gods deugden, dan ze nooit meer verkeerd kunnen worden. Ik zeg dit, mijn hordes, omdat menigeen heimelijk weg, jaar in, jaar uit, heimelijk weg hoopt nog bekeerd te worden. En onze jaren gaan door. En er komt geen verandering. Waarom niet? We moeten hier eens even ernstig bij stilstaan. We hebben een kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Zelfs al is het dan wat doorgaan voor een veranderd mens. Maar we blijven in een zekere verandering. Ons leven slijten. Is niet het zaligmakend geloof. We hebben immers maar één kostelijke ziel. En hij spreekt hier een iegelijke die gelooft. Dat Jezus is ten eerste de verkondiger, de openbaarder en de verklaarder van het. Van zichzelf in het evangelie. Ik bedoel ook nog niet in deze zin. Dat wanneer we het eens benaald hebben. En we mogen eens horen. Dat we nog bekeerd kunnen worden. En dat we nog eens een beetje bemoedigd en getroost kunnen zijn. Want daar kunnen we ook ons leven mee doorbrengen. En dat de kennis van de middelaar verborgen blijft. En waarom? Wel, als we zo zijn, dan kunnen we ook ons leven nog doorbrengen. Dat we altijd nog hopen dat het nog eens veranderen zal. En dat God, naar aanleiding van onze gebeden, en van onze bemoedigingen, en van onze hopen die we heimelijk hebben, en verwachting. Ja, maar mag dat dan niet? Ach, luister eens. Hier vinden we een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, uit God geboren. Dan kunnen we ook daar onze jaren mee doorbrengen en doorslijten. En helaas, straks wordt het zo eeuwigheid. Ik wil de ernst, maar ook de schoonheid van deze waarheid op onze ziel binden. Wanneer hier staat, mijn houders, voor wie wordt Christus de profeet, die ons kracht is de Heidelberger, en die de verklaarder is van de raad Gods, volgens de Heidelberger, die ons de volkomen raad aangaande onze zaligheid volkomen geopenbaard is. Dat geschiet door zijn profetische bediening. En hoe geschiet dat? Door den Heilige Geest. Den Heilige Geest die den zondaar gaat overtuigen, zijn schuld thuis gaat brengen, zijn oordeel thuis gaat brengen, zijn vloek thuis gaat brengen, dat hij ligt onder de vloek van een heilig God. En dat hij ligt onder de vloek van de wet. En mijn houders, voor niemand, voor de zulke, is Christus de grootste verborgenheid. De grootste verborgenheid. En waarom dan? Ach, dat we een tijd beleven dat men maar Jezus aanbiedt. En dat men maar een schoon over Jezus kan spreken, niets op tegen. Als we maar niet iemand in Jezus in zijn handen stoppen, die we nooit eerlijk van achter het recht hebben leren kennen. En van achter het recht vandaan geschonken is. Er was reden voor. En mijn ouders, wanneer geschiet dat wel? Als we met God, met God te doen, onze schuld thuis krijgen. En de wet die eist en we zijn niet in overeenstemming met de wet. En hij vervloekt ons. En hij verdoemt ons. Dan breekt er een ogenblikje in je leven aan dat nooit meer zalig kan worden. Als je dan een ambachter bent. Dan kan op zulke tijd het hele ambacht zalig worden, behalve ik of gij. Ja. Zulke verborgenheid is Christus. We vinden in de omwandeling op aarde, dat Jezus 3 jaar op aarde wandelde, met zijn wonderen tekenen en prediking. En dan ze tegen hem zeggen, zeg ons nou eens vrij uit of jij de Christus bent. Ze wisten het niet. Waarom niet? Omdat ze geen zondaren waren. En omdat er nu zo weinig zondekennis is. Als vrucht van Gods kennis is er zo weinig Christuskennis. Daarom mijn ouders. Wanneer is het wel eens gebeurd in je leven? Er een ogenblikje aangebroken is dat nooit meer kon, waarom niet? Wel dat God handhaaft zijn recht. En als God zijn recht handhaaft, dan moet ik verloren gaan. Dan is het met mij een afgesneden zaak. En waar dan het onoplosbaar raadsel, want we zeiden, al is het dan. Dat ik nog zoveel preken gehoord heb over de Heer Jezus. En soms gelijk een muziekliefhebber. En niet moe wordt van muziek. Kan men soms wel zo godsdienstig zijn dat men niet moe wordt van de godsdienst. En toch mijn herders. Buiten de kennis van die enige zaligman. En daarom. Is Christus, die door den Heilige Geest zondaren komt te overreden van onze totale verlorenheid, waar het van mensen zeiden nooit meer kan, daar behaagt het. God den Heilige Geest licht te schenken over het profetisch ambt van Christus. Ik zeg over het profetisch ambt van Christus, waarin dan? Wel, dat hij gaat ontsluiten, dat zelfs in de raad des vredes en in de stilte der eeuwigheid, al voldoen met voldoening aan Gods recht waar we mee te doen krijgen. Want buiten het recht om kan er geen kennis van Christus zijn. Waar nu dat recht zijn werk gaat doen, dat snijdt alle hopen van mensen kant af. En dan gaat God en Heilige Geest door het geloof, waardoor we geloven in Christus, die in de raad des vredes al op zich nam, om voor zijn kerk te voldoen. In het brandoffer, nog offers voor de schuld. Voldeed aan uw eis nog eer, toen zei ik zie ik kom weer. En dan krijgt hij licht, ten eerste over de eerste persoon. En die de tweede persoon komt te openbaren, bij het licht des Heiligen Geestes. dat God alleen maar in de zending van zijn zoon, die hij gezalfd heeft, tot profeet, priester en koning, dat hij alleen in hem maar te bevredigen, en dat er buiten Christus geen verlossing, geen zaligheid, geen vrede en geen, geen blijdschap, de ware troost niet kan zijn. Ik weet wel, misschien dat een of andere denkt of in je hart zegt, man, houd alsjeblieft op, je drukt bij mij maar op het zeer. Ach, als het op het zeer is, en het zou een dichtgezworen sleer wezen met een kost erop, dat je nog aardig je eigen overeind kon houden, wenste ik wel, en met het operatiemes van het woord van God in etterbuilen open te maken. Opdat gij verstaan zult dat het een dodelijke kwaal is, waar maar één middel is, waardoor het geloof geloofd wordt. In wie is een leraar als hij, die ons komt te prediken, zoals dat hij van den Vader verordineerd is, van den Vader gezalfd is, van den Vader gezonden is, om des Vaders harten te verklaren. Want die mij gezien heeft, heeft den Vader gezien. Krijgen door het geloof, bij de openbaring van Christus, in het liefdeharte Gods te blikken. Daar is Christus uit voortgekomen. En al is het nu dat u dat nu woordelijk niet zo kan zeggen als dat ik het hier nu probeer te duidelijk te maken, mijn houders, nochtans is het een waarheid dat die er iets van ervaren, die leren kennen, een verborgenheid geopenbaard. In die leraar der gerechtigheid, die niet alleen nu voor de beginnende, maar eventjes een stapje verder, die dat gedurig blijft. Want Christus is voor Gods volk gedurig ook nog een verborgenheid. Niet te hard bluffen hoor. Een verborgenheid, die steeds en bij vernieuwing nieuwe openbaringen, nadere kennis, omtrent zijn profetisch, priester en koninklijk ambt. Nieuwe verborgenheid, waarvan we nog vinden in Psalm 40, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Dan kan het oude wel weer eens nieuw worden als het nieuw is. Nieuwe en nadere kennis. Omtrent de persoon des middelaars. Als die door zijn woord en geest nog altijd maar komt onderwijzen. Zodat als we bekeerd zijn, zullen we dat noemen. Gerechtvaardigd zijn, zullen we dat noemen. Een leraar, ouderling, diaken zijn, zoals we dat noemen, moet nooit denken dat we uitgestudeerd zijn in het onderwijs van die grote leraar der gerechtigheid. En we nooit denken dat we nou een genoegzame kennis, want er is in die middelaar des Vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En dat we uit zijn volheid zouden ontvangen. Genade voor genade. En de laatste, dat zal de grootste wezen. Verborgen is nog wat we eens zullen zijn. Maar niet geopenbaard. Ook een verborgenheid. En sommige mensen die hebben al in de hemel gekeken. Je weet hoe het eruit ziet. van Gods volk niet. Nee. Die hebben wat van de hemel in hun hart gehad. En je kan beter wat van de hemel in je hart hebben, als dat je een visioen in de hemel hebt. De een of de ander daar gezien te hebben. En merk is, zo is het een doorgaande zaak, dat die gelooft, dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren, want die trekt zijn leven uit God. En kan niet leven buiten God. Of we moeten met de dwaze maagden in slaap vallen. Dan kunnen we nog denken een apart mens te wezen. Maar we leggen rustig te slapen. Zonder nadere kennis. Ten andere. Dan komt hij wel aan de weet. Door zijn profetisch ambt brengt hij ons. Bij zijn priester aan. Wat hij verworven heeft door zijn bloed. En mijn hoorders, ik bedoel niet. In de openbaring bij zijn profetisch ambt komt hij daarop te wijzen. En wanneer dat hij daarop komt te wijzen. Dat het geopenbaard wordt. Zijn bloedig lijden en sterven. Dat hij al zichzelf, wat we straks nog even aanhaalden, brandofferen. Nog offers voor de schuld. Ach, dan krijgt hij te geloven. Dat al had hij al de zonden. Van Adams nakroos samengebonden. Zijn bloed wist alles onder. Op zo'n tijd is hij voor zichzelf al zalig. Ja. Maar met welk doel doet Christus dat? Ach, we zijn de inblik in het hart des vaders. Maar tevens de kennis daarbij verkrijgen. Want het geloof bestaat immers in kennis. Dat het nu kennis verkrijgt dat dat bloed, dat die verworvene gerechtigheid, waardoor uit de kennis van zijn profetisch ambt een honger geboren wordt, een dorst geboren wordt naar die gerechtigheid en naar dat bloed. En met welk doel? En wel, om gereinigd, om gewassen. En om die gerechtigheid verworven, toegerekend te worden. Want, mijn hoorders, denkt u dat Christus zulks verworven heeft en ons ermee in kennis laat stellen en dat hij dan zegt, nu nou weet ik het hoor, en dan moet tevreden wezen. Nee, mijn hoorders. Dan hebben we nauwkeurig na te zien wat hier staat. Hij sterft niet een iegelijk die gelooft dat Jezus profeet is. En iegelijk die gelooft dat Jezus priester is. Nee, hij zegt een iegelijk die gelooft dat Jezus de Christus is. De Christus die ten eerste voor de kerken God zijn bloed heeft gestort. En wat kan er? Een betrekking vallen door het geloof in de uitgaande daad des geloofs op het bloed. Op het bloed als dat enige offer. En wat kan er een betrekking vallen op die geopenbaarde gerechtigheid waarin ik voor God en door God rechtvaardig kan zijn. Dat noemt Jezus. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En wat wil dat zeggen? Wel, dan we leren kennen op welke wijze we eerlijk en met eergeving aan de goddelijke deugden van onze zonden af kunnen komen. Dat we met verheerlijking van Gods deugden van onze schuld en straf verlost kunnen worden. En mijn hoorders, waar dat het hart komt te bezetten, ach, de verworvene verlossing wordt behoefte om die deelachtig te worden. Deelachtig te worden. En wat doet nu het geloof? Het geloof zegt niet, ach, ik weet dat er op Golgotha bloed gestort is. En ik weet dat er op Golgotha verlossing aangebracht is. Nee, dat heb behoefte. Ai, was me wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonken. Och, dan wordt toch van doordrongen mochten worden mijn hoofd. Ik weet wel. Het is een leer tegen onze verdoemelijke hoofdij. En tegen onze vervloekte hoofd. Maar wanneer dat waarheid is. Och, dan zal men ook niet kunnen rusten. Dat wil zeggen. Ik hoor iemand zeggen. Ja, man veracht de klacht. De dag de kleine dingen niet. Mijn ouders, dit worden de kleintjes die dat niet doen hoor. Nee. Dat worden de kleintjes die de dag de kleine dingen niet verachten. Nee. Die worden zo klein onder God. Dat ze buiten zijn zoon niet meer kunnen leven. En dat niet alleen, mijn herders, in de openbaring, ik ga nog even een stapje verder. Ach, dat priesterambt van Christus is niet zodanig dat wanneer dat mijn ziel gered. En dat wanneer ik vrijgesproken zou zijn. En dat bloed me toegepast. En die gerechtigheid me toegerekend is, dat zegt zie zo, nou ben ik klaar. Waarom? Wel, in de rechtvaardigmaking wordt wel men ontslagen van de schuld en de straf. Maar daar blijft een inklevende en een aanklevende verdorvenheid. En dat maakt de kerk zo arm in zichzelf. Dan ze steeds nodig hebben dat al is het. Dan ze zelf bij tijden niet zouden kunnen bidden. En uit de waarneming van derzelf soms niet durven bidden. En dat ze een hoge priester hebben. Die altijd voor de bidden. Ja. En wanneer ze nu krijgen te geloven. Mijn ouders in zulke hoge priester. Die. En dat de rechterhand des vaders verhoogd is. En daar ten goede is van zijn kerk. Als een biddende hoge priester. Ja. We hebben verleden week met een kimmers gesproken. Gij zult van mij niet vergeten worden. Er kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Weet je waarom niet? Omdat Christus. Die is in het midden des troons. Als het lam staande als geslacht. En daarom. Bij de nadere kennis. En bij. Door het geloof. En het geloof is als een schat. Een gouddelf. Het geloof is niet een geloof. Ik ga met mijn armpjes over elkaar zitten. En ik ben bekeerd. Nee. Het geloof is als een schatgraver, een goudelver, die uitgraaft en dan roept een apostel Paulus op een plaats. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Daarom, mijn ouders, afdalen naar de diepte van onze val. Dat is afdalen. Naar de diepte van de borgtocht van Christus. En een gezegende zaak. Wanneer we verwaardigd mogen worden. Om al zo af te dalen. Och mijn hoeders. Wanneer we leren kennen. Wat er in die oude mens nog woont. Het inwonend verderf. De dood, de pest, ach, afdalen, zodat hij zou kunnen en bij tijden zou zeggen, kan dat met genade gepaard gaan? Ik bedoel niet in het uitleven. Maar kan dat met genade bepaard gaan? Ach, zodat van binnen de strijd bij tijden wel eens zo hoog kan zijn. Ja. Hoe is dat mogelijk? Maar als ze dan door het geloof die een grote voorbidder is leren kennen, bij voortgaan, hoe dat hij zichzelf als offer vertegenwoordigt voor het aangezicht zijns Vaders. En dat nu God de Vader, wetende wat maaksel dat ze zijn zouden, wetende wie ze zijn zouden en blijven zouden in dezelfde, daarom ze ook een keertje moeten sterven om voor goed dat boeltje af te leggen en het dan voor eeuwig af te leggen. Voor goed af te leggen en voor eeuwig af te leggen. O mijn herders, die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geworden. En juist het geloof, wanneer het levendig en werkzaam is, gaat geloven dat Christus is zoals dat hij is. Vertegenwoordiger als advocaat en pleiter voor het aangezicht des Heeren. Zodat wanneer de duivel tegen de troon van God aan zal vliegen, en als de verklager der broederen zou zeggen, u bent uit te kennen, uitwendig, dan zou u zeggen, ze zijn godzalig. Maar u bent uit te kennen. En u ziet wat er bij tijden afspeelt in haar hart. Ach, hij weet wat maaksel dat we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Hij weet ook dat ze dat met hart en ziel er wel af zou willen. Wat Paulus deed, zeg ik, ellendig mens. Wanneer zal ik ooit verlost worden? Van mezelf, van een lichaam der zonde en des doods. En ach, nou gaat het geloof. Dat dringt door tot een troon van God. Ja. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade. En iegelijk die geloof dat Jezus is de Christus, dat hij niet alleen verworven heeft, de zaligheid, de verlossing, maar dat hij bij de verworvene verlossing altijd leeft. Met eerbied gesproken, mijn hordes Christus leeft niet in een hemel voor de engelen. Maar met eerbied gesproken voor zijn kerk. Ja. O dierbare Christus. O gezegende Christus. Die de gelijk de hoge priester, de namen van zijn volk, de 12 stammen op zijn hart droeg, als een vrucht, een bewijs van liefde, en op zijn schouders als een bewijs van kracht, want de kracht zit in de schouders. Zo vertegenwoordigt Christus zich voor het aangezicht zijns vaders, voor zijn kerk, en iegelijk die gelooft. Ten derde, geloofde dat hij niet alleen de verlossing en de zaligheid openbaart en verklaart. En niet alleen schenkt, maar dat hij als koning niet af te scheiden van zijn profetisch ambt en priesterlijk ambt. In het wezen des geloofs, het geloof gelooft, dat hij, die uit de doden opgewekt is, en door de Vader geherkend, verhoogd en verheerlijkt is, door de doden opgewekt is, dat hij ze bij die verworvene verlossing beschut, behoed en bewaard. Dus op zodanige wijze dat hij opgestaan en ten hemel gevaren is, niet rust voordat ze eens bij hem zullen zijn, maar zolang ze hier op aarde zijn, ze voor zijn rekening liggen. En daarom zijn hun geest zijn tot een tegenpand, waardoor ze aan de weet gaan komen, dat ze weer bij vernieuwing, we zeiden in het wezen des geloofs, geloven, dat ze met de dichter bij tijden zouden zeggen, en onze koning is van Israëls God gegeven. De zonde en haar heerschappij is in mij verbroken. De zoetigheid van zijn bloed is me zoet. Het gerechte kleed der gerechtigheid kan alleen mijn bedekking zijn. Maar ook een stapje verder. Wanneer God genade verheerlijkt heeft. Ach, dat dwars door al de troebelen des tijds heen. Dwars door alle twist en tweedracht en ellende die er in de wereld is heen. Dwars door al de beroeringen heen. Gaat die kerk veilig. Onder zijn koninklijke banier. Dat al is het. Dan ze het geschut van de duivel. Wat ze horen bij tijden doet beven en sidderen. Maar wanneer ze op hem mogen zien. Die de banier draagt boven 10.000. Ach, dan vinden ze zich veilig. En zouden met de dichter van zeggen. En gelijk als Luther een vaste burg. Is onze God een toevlucht voor de zijn. Zodat de vastigheid van de zaligheid door het geloof in zijn koninklijke autoriteit. En dan kan het er wel eens van geldende zijn. Zo moet die koning eeuwig leven. Die onder zijn banier en onder zijn bescherming en onder hem die de dood verslonden heeft tot overwinning. Die de duivel de kop vermorzeld heeft, het graf geheiligd en de dood zijn prikkel ontnomen heeft. En als overwinnaar gekroond is met eer en heerlijkheid aan de rechterhand zijn vaders, mag de kerk zich veilig aan toevertrouwen. En mijn hoorders, daar vinden we van, die geniegelijk, die geloof, dat Jezus is de Christus. Ik bedoel niet in een bevatting, nou begrijp ik het. Nee, ik bedoel het ook niet in een beschouwende kennis. Ik geloof ook wel dat ik hem heb leren kennen. Nee, dat moet in de vrucht zich komen openbaren. En iegelijk die gelooft. Dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. Ja. O, bedenk het is mijn hoorders. Onze eerste geboorte was niet van Adel. Nee. Adem in de staat der rechtheid, als hij erin gebleven had, hadden we een adellijke geboorte gehad. Zondeloos. Maar Adam is gevallen. En nou zijn we van geen adel. Nee. Sommige mensen die willen wel een adel dragen. Maar mijn hordes, dat riekt naar hovardij. Maar bedenkt eens, als we verwaardigd worden, wat hier geschreven staat door Johannes. Ach, koningskinderen en keizerskinderen, daar wanneer er eentje geboren wordt, een heel land in beroering is, kanonschoten afgevuurd worden, feest gevierd wordt, ach, is nog maar een armelijke geboorte. Ja. Maar een geboorte uit God. Ja. Oh, mijn God, het staat erop. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Kan men nog groter uitdenken? Kan men nog schoner uitdenken? Kan men nog bemiddelijker uitdenken als uit God geboren te zijn? Ja. Want die geboorte uit God, dat al is het dat we nog omdragen, een oude mens met zijn zwakheden en gebreken. Mijn hoor, die geboorte uit God is zonderloos. En al draagt elk een die het zaligmakend geloof in hem heeft, draagt een zonderloos gedeelte in hem om, dat de nature van God gelijkvormig is. Nu hebben we wel geestelijke scheikunde nodig. Dat is weer goddelijk onderwijs, profetisch onderwijs, om dat te onderscheiden. Dat te onderscheiden. Want dat zondeloze, want God kan niet zonder. Dus wij worden uit ons vader en moeder in zonde ontvangen en ongerechtigheid geworden. God kan niet zonder. Dus een geboorte uit God is een leven uit God als zonde niet. Als we dan ook gaan sterven en we mogen sterven, gaat alleen dat leven dat uit God is, gaat naar God. En wat we nog van de eerste Adam bij ons hebben, dat gaat naar de laatste reinigingskamer, dat gaat naar het graf. Om straks in de dag der dagen onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan te doen. Dus elk gelovige die het zaligmakend geloof deelachtig is, die heeft in hem een gedeelte, een leven dat uit God is, dat niet zonder. Kunt u het verstaan? Maar, mijn hoorns, wil ik het eens met een beeld duidelijk maken. Ik zal proberen. Ik zag hier verleden bij mijn overbuurman een boom staan. Die is erg oud. Die is in de tijd geïnt. Nou staat er aan het jaar aan heel de boom geen vrucht. Maar aan het oningeënte deel, en dat is misschien al 30 jaar geleden, dus dat is beneden het inkt, en waar die ingeënt is, er zijn een paar takken uitgegroeid. En die staan vol met peren. Welke peren? Zoals dat er vroeger heel de boom was. En hoe geeft een boom van het jaar geen vrucht? Ik meen niet dat er één aanstaat. En een paar takjes van die oude boom, die staat vol met vrucht. Ja. Zo kan het bij tijden wezen. Dat nieuwe deel, dat we het niet kunnen onderscheiden, omdat we de vruchten niet zien. En dat we het oude deel de vruchten wel zien. Dat deed Paulus zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van een lichaam der zonde en des doods? Ik, zegt hij, ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar het nieuwe deel zegt, zo is er geen verdoemenis, want ik ben in Christus. Nieuwsgierig. Och, die geestelijke scheiding, daar is voor nodig. Het geloof is een schatkraam. Anders kunnen we in de waarneming dat we niets anders als van die oude vruchten dragen. En waarnemen dat wat je van Adam bij je hebt. Ach, dat soms een vroegere zonde waar men soms van denken zou dan ze lang dood waren, zich komt te openbaren. Boezem zonde waar men vreest dat hij al lang dood was. Ach, de smart waarnemende, ik ellendig mens. Zuchtende, bezwaard zijnde over de aarde gaan. Maar anderszins, wie zal de schuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig. Wie is het die gedoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Je ook de rechterhand Gods is die ook voor ons bidt. Het geloof. Die geloof dat Jezus is de Christus. Die geloof dat Jezus is de Christus. Daar geldt het van mijn hoorns. Wat we vinden. Die is uit God geworden. Dus die heeft een leven uit God. En dat eeuwig blijft bij God. Wanneer we dan nog ten derde nog even stil willen staan bij de vrucht daarvan. Vooraf zingen we nog van Psalm 89. En daarvan het negende vers. Gij hebt al hier van hen die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zelf aan mij en het rijk verbonden. Dan noemde het negende vers van Psalm 89. God geboren is. En mijn hoortes, dat is een geboorte in wezen uit een drie-enig God. Ten eerste is het een Heilige Geest die het geloof werkt. En die is ook waarachtig God. En waar de Heilige Geest in het hart het geloof werkt, die werkt op de ere Gods aan en op de zaligheid van de kerk. En we zeiden straks, wat een edele geboorte is dat. Uit God geboren, dat wil zeggen wederom geboren, tot een levende hoop door de opstanding in Christus Jezus. Want die geboorte, mijn hoortes, is niet een geboorte zoals een kind geboren wordt. We kunnen daar wel iets van vergelijken. Maar dat waar een geboren is, een sterven. Wanneer de apostel Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. Dan zou je zeggen, hij is dan mee gestorven. Hij zegt dat ik leef. Doch niet ik leef meer. Dus het ging niet meer over zijn ik. Maar hij zegt, Christus leeft in mij. En doordat Christus in hem leefde, had hij een leven uit God. Want dat maakte hem gelijkvormig. Daarom vinden we ook nog. Waarom worden wij een christen genoemd? Omdat we zijn er zelf in de lachtig zijn. Dus die geboorte uit God geldt niet alleen de eerste persoon. Want die zou niet plaats kunnen hebben als alleen door de voldoening van de tweede persoon. En gewrocht door de derde persoon. Zou ik nog even de vraag willen doen. Ach, zowel in het wezen als in het welwezen ligt verzekering in het geloof. Maar nu goed luisteren. Ligt verzekering in het geloof. Want wat is het geloof? Niet een dode dogma die je gelooft. Een zekere leerstelling die ik aanneem, zo is het. Ook niet een bevatting van de waarheid en ik geloof het voor 100%. Ook niet een beschouwende kennis waar de vrucht gemist wordt. Waarin wel we zeiden de vrucht. Daar vinden we hier. Dat hij zegt, en iegelijk die lief heeft. Degene die geboren heeft. Dat is God en Christus. Het worden vanzelf zijn. Een aangeboren iets van een kind. Dat uit de moeder gevoed. Zelfs voor de geboorte door de moeder gevoed. En na de geboorte aan de borst van de moeder gevoed. Wordt dat kind getrokken naar die moeder. Zodat dat kind openbaart zich in de liefde. Uit. Wien ze geboren is. Ja. Wanneer we hier nu vinden het geloven in Christus, die eigenlijk die gelooft, dat Jezus is de Christus, die uit God geboren, die moet bij tijden wel eens zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smeken en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. We vinden het geloof in zijn vrucht. Uit God geboren wordt vanzelf liefhebbers. Het is onmogelijk een geboorte uit God en God niet lief te hebben. Zijn instellingen niet lief te hebben. O, mijn hoeders, dat wordt een eigenschap. Een van Het geloof in Christus en iegelijk. Ja, en iegelijk. Ach, laten we ons eens beproeven en eens onderzoeken. Het zou kunnen zijn dat als God genade verheerlijkt heeft, dat we zouden zeggen, ach, ik lijk het meer wat je straks zegt, man. Ik zie meer vruchten van die oude en van die nieuwe. Oh, dat is nog niet zo erg als een ander mag zien. Want er staat nog bij die lief heeft. En eigenlijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren worden. Dat wil zeggen, laat ik eens een heel eenvoudig beeld gebruiken. Het komt niet veel voor dat wanneer er een gezin is dat drie of vier kinderen zijn, en er wordt een vierde geboren of de vijfde geboren, dat een eerste of een tweede zegt, nee hoor, dat mogen we niet. Dan, juist is het een eigenschap, dan de kinderen elkaar lief krijgen, zelfs als ze pas geboren zijn. Ja. Dan wil ik het dus erg eenvoudig zeggen, dan beurt het en hebben we het wel eens gezien, hoe klein ze zijn soms, willen ze wel eens eventjes in de armen hebben. Dat is de broederlijke liefde. Als vrucht. Vanuit God geboren. In het wezen des geloofs. En in het welwezen des geloofs. En dan moet je niet denken. En mijn herders. Ach. Het dat. Al is het dat je nu nog zoveel beleiden zou. Maar we missen dit kenmerk. En dat betekent niet hoor, dat je altijd bij elkaar moet zitten enzovoort. Daar gaat het niet over. Maar dan zou het toch een eigenschap zijn. Kinderen, al is het dan ze met elkaar soms ruzie hebben. Maar als er een ander zusje of broertje komt, dan zullen ze erover vechten. Dat is anders als belasteren en believen. Dat is geen kenmerk vanuit God geboren te zijn. O, mijn hart is de apostel Johannes. De apostel der liefde. Wat geeft die hier schoon onderwijs? Wat geeft die hier beminnelijk onderwijs? Wat geeft die hier troostrijk onderwijs? Wat geeft die hier verblijdend onderwijs? Ach, bedenk eens. Hij zegt niet, je mag de zonde van elkaar lief hebben. Want juist uit de vrucht leert hij zijn eigen zonde aan. Dus de zonde van elkaar. Wat er zou een antinomiaanse boel krijgen. Nee. Maar de lief. Want die lief heeft is uit God geboren. Want God is lief. Hebben reden. En iegelijk voor zichzelf. Mijn hordes om ons te onderzoeken. Voor ons eigen hart en persoonlijk leven. Er staat hier niet een bijzonder. Er is een volk. Nee, het is een opmerkelijke zaak dat Johannes hier spreekt. Een iegelijk. En in het tweede gedeelte, wanneer hij het hebt overwogen, en een iegelijk. Dus ongeacht wie. Dus Johannes heeft het hier niet over voorliefjes of dergelijke. Maar die hebt het over de kerk. Over de kerk. En mijn houders, wat doet nu de liefde? De liefde zal menigte van zonden betekenen. De liefde is mededeelzaam. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde denkt geen kwaad. En ieder beproeven zich voor het aangezicht van Gods. redenen, mijn heus, om onszelf te onderzoeken en te beproeven. En mochten er onder ons gevonden zijn, in het wezen des geloofs, dan zal u dat geen zorgeloos leven laten. Want het geloof maakt niet zorgeloos, dat doet het ongeloof. Maar het geloof maakt ook niet werkeloos, dat doet het ongeloof. Het geloof, mijn herders, dat is niet liefdeloos. Het ongeloof bemint alleen zichzelf. En wil van anderen nogal bemind en geëerd wezen. En is aanstonds beledigd als niet gebeurd. Maar het geloof, dat huldigt en erkent alleen de liefde van een drieënig God. En nu in het wezen des geloofs, dan is dat een werkzaam. Niet ik doe het, maar door het geloof. Liefde zoekt gemeenschap. Ja. En dat brengt het gebedsleven brengt mee. In hoever we gemeenschap zoeken met God. En in hoever we de liefde hebben uit God. Niet wat we beredeneren. Je kan een dag preken en niks gezegd hebben. Als de liefde erin gelegd is. Maar er hoeven maar enkele woorden gezegd te worden. En de zalving des geestes is erin, kan je de liefde tasten. Dat geldt ook, zeggen we, in het wezen des geloofs. O mijn herders, de liefde, die is teer. Liefde is teer. In wezen heb ze maar één vijand, en dat is de zonde. Nee, ik zal er nog eentje doen. De duivel, dat is ook de vijand van de liefde. Ik zal er nog een noemen, het zijn de drie hoor. De wereld is een vijand van de liefde. Maar wanneer we ze ook na ontvangene genade mogen beoefenen, is het een lief werk. Ja. Daarom is er niets groter dan het geloof. Want Christus verbindt de zaligheid aan het geloof. En het geloof baart tweelingzusters, hoop en liefde. En wat ik nog eens herhaal, het geloof kijkt terug. En als ze in mag blikken, zelfs in de eeuwigheid terug. De hoop die je hebt en ziet de toekomst en verwacht de toekomst. En de liefde. Het is werkzaam om straks even bij God te mogen zijn. Waar de dichter van Psalm 73 van zegt. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna opnemen in heerlijkheid. O gezegende zaak, wanneer we hier vinden. En we lezen nog eenmaal een tekst voor. Wat zal het wezen? Als we alleen uit onze eerste geboorte leven en sterven. Ach, dan staat hier de wagen, de rem van Gods algemene genade er nog op. Dan we uitleven van we zijn. Want als hij ons maar in voor iets loslaat, dan verteert men elkaar. Dat is een voorproefje van de hel. Echt waar. Voorproefje van de hel. Dan zijn we elkaar eeuwig, zouden we elkaar moeten verdienen. Want er is geen liefde. Maar in de hemel, daar zal eeuwige gemeenschap zijn. Met ons hoofd en met de ganse kerk. Met Abraham, Isaac en Jacob. Ik lees nog eenmaal een tekst voor. En eigenlijk, die gelooft. Dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft. Degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren zijn daartoe. Zegene de Heere de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach, Heere. Ach, het is in alle zwakheid en gebrek. Maar u mocht de waarheid nog genadiglijk achtervolgen. Met uw onmisbare zegen, ach, dat er in niemand zou zijn. Een boos en ongelovig hart. Om af te wijken van u den Heer. O gezegende majesteit. Verhef al zo het licht uw aanschijns over ons. En ziet in Christus uw Zoon genadiglijk op ons neer. Verzoen het zondig ons aangekleed. Gaat nog in verzorging. Met een iegelijk van ons tot de plaats onze woning. En verhoor ons uit genade, om Jezus willen. Amen. Onze slotzin zegt Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zijn, die naar zijn reine leer in hem hun heil. Hun hoogstelijk beschouwen die Sion's vorst. Erkennen voor hun Heer welzalig zijn, die vast op hem betrouwen. Benoemd u Psalm 2. Vers 7. Amen.